Goedemorgen gemeente en allen die thuis met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee PCH Kleinbloesem uit Goudswaard. En vanavond zal dominee Kleinbloesem om 7 uur voorgaan in de Westerkerk. Volgende week, zondag 7 maart, de vierde Leiderszondag, hoopt voor te gaan 's morgens om 10 uur dominee Evan Rooyen uit Noorderloos in CCK 2... En 's avonds om 7 uur zal ook dominee Van Rooyen voorgaan in de Westerkerk. De kerkelijke bevestiging van het huwelijk is aangevraagd door Geert Koppelman en Hanneke Pap. De bevestiging zal plaatsvinden op aanstaande vrijdag 5 maart in de Westerkerk. En de dienst zal worden geleid door dominee Thea Lucas en begint om 2 uur. U wordt meegedeeld dat ouderling J.K. Abbink om persoonlijke redenen zijn ambt heeft neergelegd. In de volgende kerkbode zal een toelichting van hem geplaatst worden. En dan de liturgie voor deze dienst, de schriftlezing, Matthäus 14, vers 13 tot en met 21. De te zingen psalmen, psalm 132, vers 9 en 10. Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Psalm 105, vers 3, 22 en 24. Psalm 22, vers 13. En als slotpsalm, psalm 108 en daarvan het eerste vers. Dit alles, Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is nu psalm 6 en daarvan het tweede vers.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 132 en daarvan de versen 9 en 10. Want Sion is van God begeerd, wordt met zijn woning hoog vereerd. En het tiende vers, ik zal Sion zal de arme spijs hier zegenen op de ruimste wijs. 132, de versen 9 en 10. Gewet des Heren en zingen we dan Psalm 103, het tweede vers. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor de niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Schriftlezingen. De eerste schriftlezing is Matthäus 14 en daarvan de versen 1 tot en met 21. Dus Matthäus 14, de versen 1 tot en met 21. En vervolgens een paar versen uit Johannes 6. De diezelfde tijd hoorde Herodes, de viervorst, het gerucht van Jezus en zeide tot zijn knechten: deze is Johannes de Doper. Hij is opgewekt van de doden. En daarom werken die krachten in hem. Want Herodes had Johannes gevangen genomen en hem gebonden en in de kerken gezet, om Herodias wil, de huisvrouw van Filippus zijn broer. Want Johannes zeide tot hem: het is u niet geoorloofd haar te hebben. En willende hem doden, vreesde hij het volk, omdat zij hem hielden voor een profeet. Maar als de dag der geboorte van Herodes gehouden werd, danste de dochter van Herodias in het midden van hen, en zij behaagde aan Herodes, waarom hij haar met ede beloofde te geven wat zij ook zou eisen. En zij tevoren onderricht zijnde van haar moeder zeide: geef mij hier in een schotel het hoofd van Johannes de Doper. De koning werd bedroefd, doch om de eden en degene die met hem aanzaten gebood hij dat het haar gegeven zou worden. En zond heen en onthoofde Johannes in de kerker. En zijn hoofd werd gebracht in een schotel en het dochtertje gegeven. En zij droeg het tot haar moeder. Zijn discipelen kwamen en namen het lichaam weg en begroeven hetzelfde. En gingen en boodschapte het Jezus. En als Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar te scheep naar een woeste plaats alleen. En de scharen dat horende zijn hem te voet gevolgd uit de steden. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming over hem bewogen en genas hun kranken. En als het nu avond werd, kwamen zijn discipelen tot hem zeggende: deze plaats is woest en de tijd is nu voorbij gegaan. Laat de schare van u, opdat zij heen gaan in de vlekken en zichzelf spijzen kopen. Maar Jezus zeide tot hen: het is hun niet voor nodig heen te gaan, geeft gij hun te eten. Doch zij zeiden tot hem: wij hebben hier niet dan 5 broden en 2 vissen. En hij zeide: breng mij dezelfde hier. En hij beval de scharen neer te zitten op het gras en nam de 5 broden en de 2 vissen en opwaarts ziende naar de hemel zegende dezelfde. En als hij ze gebroken had, gaf hij de broden de discipelen en de discipelen aan de scharen. En zij aten allen en werden verzadigd en zij namen op het overschot der brokken 12 volle korven. Tot zover en vervolgens een paar versen uit het evangelie van Johannes, Johannes 6. Een paar versen waar de Heer Jezus eigenlijk de geschiedenis van de wonderbare spijziging uitlegt. En in het 32e vers zegt de Heer Jezus: Jezus zeide tot hen: voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Tot zover. Laten we de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Lieve Heere, we danken u dat we met elkaar vanmorgen een kerkdienst mogen hebben. En tegelijkertijd, Heere, doet het ook pijn dat we niet kunnen zeggen zoals we dat gewoon zijn. We danken u dat we met elkaar hier samen zijn. Toch met elkaar verbonden. Omdat iedereen van het huis meeluistert. En tegelijkertijd, Heere, dan verlangen we ernaar dat uw gemeente weer kan samenkomen zoals vroeger. We bidden, Heere, als we denken aan de situatie in de wereld, in Nederland. We hebben gelezen, Heer Jezus, over u. U was innerlijk, u werd innerlijk met ontferming bewogen. En we bidden, Heere, om uw ontferming over de wereld waarin we leven, over ons land en volk. En wilt u geven, Heere, dat aan de crisis waarin we zijn ook weer een einde zal komen. Maar wilt u ook geven, Heere, dat al degenen die uw naam vrezen, dat ze in de eerste plaats aan u zullen vragen, Heere, wat heeft u ons te zeggen? Waarom gebeuren deze dingen? En hoe wilt u dat we ons gedragen zullen in deze tijd ook als kerk? Om niet te raden te gaan bij mensen die uiteindelijk niet door uw geest geleid worden, maar Heer, om door u geleid te worden en door u alleen. We weten, Heere, u heeft het gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En dan geloven we, Heere, dat u er ook vanmorgen bij bent, dat u hier bent, in de huiskamers bent. En we bidden, Heere, dat u geeft dat het woord van vanmorgen kracht mag doen in ons leven. En dat als er zijn, Heere, die niet gered zijn voor eigen rekening leven, Heere, dat ze geraakt mogen worden door uw woord in het hart. Juist ook omdat u, Heere Jezus, gezegd heeft: ik ben het brood des levens. En als iemand van dit brood eet, zal hij in de eeuwigheid geen honger meer hebben. En als iemand van dit water drinkt, zal hij nooit meer dorsten. Dat zijn beloften die zo rijk zijn, en betekenis hebben voor ons allemaal. Heere, wilt u werken door uw woord, maar ook geven dat al degenen die bij u horen, Heere, uw verschijning hebben lief gehad, ook gevoed mogen worden door het woord vanmorgen, Heere, juist omdat we geloven dat het uw weg is, dat uw kerk niet stilstaat, maar opwast in de kennis en in de genade van u. Zo leggen we, Heere, deze dienst in uw handen neer. Wilt u geven, Heere, dat ook als gezin luisteren, dat het lukt om ons te concentreren op de dienst, op de psalmen die we zingen, als we met elkaar bidden, als we luisteren naar uw woord. Heere, wilt u ons daarbij helpen, uw Heilige Geest geven. En ervoor zorgen, Heere, dat we merken dat uw woord levend is en krachtig is en daadwerkelijk iets doet. Heere, wilt u werken door uw Heilige Geest in de naam van de Heere Jezus alleen, in de vergeving van onze zonden. We hebben gezongen met elkaar: vergeef mij al mijn zonden. En u heeft laten zien, Heere Jezus, dat we ook als christenen het iedere dag nodig hebben om, zoals u het zelf gezegd heeft, Heere Jezus, om te eten van uw vlees. En dat gaat zo ver. Maar wij kunnen niet, Heere Jezus Christus, zonder u. En zonder uw werk op Golgotha, Heere, zouden we niet voor u kunnen bestaan. En daarom leggen we onze gebeden voor u neer, in de naam van de Heere Jezus alleen. Heere, we bidden voor de gemeente. In de eerste plaats voor degenen die zorgen hebben in hun leven, Heere, mensen die ziek zijn, misschien door corona, misschien mensen die al langere tijd ziek zijn, klachten hebben naar het lichaam, of misschien naar de psyche. Heere, wilt u helpen, uitkomst geven en onze hoop alleen op u laten zijn. Het is zo mooi om te lezen in uw woord, Heere, dat toen u de mensen zag, u eerst de zieken begon te genezen. Omdat u een God bent die niet alleen maar naar onze ziel kijkt, maar ook naar ons lichaam kijkt. En dat mag ons toch vrijmoedigheid geven, Heer, om ook onze lichamelijke noden of noden die te maken hebben met onze levenssituatie voor u neer te leggen en uitkomst te vragen. Heere, u regeert. Wilt u geven, Heere, dat we met vrijmoedigheid ook persoonlijk telkens zouden gaan naar die troon van de genade die altijd open staat. En doen we ons weten, Heere, dat u ons niet loslaat, dat u van ons afweet en dat u ons draagt. We bidden, Heere, in het bijzonder voor het bruidspaar Koppelman, pap, die aanstaande vrijdag hopen te trouwen. Heere, we bidden dat ze een gezegende dag mogen hebben. Ja, laat het hun verlangen zijn, heren, om samen met u te beginnen. En ook al is het zo dat het zo zal zijn dat er maar een beperkt aantal mensen aanwezig kan zijn. Heren, wilt u geven dat ze een gezegende dag met elkaar mogen hebben. Wilt u, heren, uw zegen geven over hun huwelijk. We bidden ook, heren, in het bijzonder voor broeder Appink, als de ouderling zojuist voorgelezen heeft, dat hij bedankt heeft voor zijn taak als ouderling. Heren, wilt u hem nabij zijn? Wilt u geven, heren, wilt u hem zegenen in de dingen die hij mag doen in uw koninkrijk, in zijn studie? Heren, wilt u geven, heren, dat hij door u heel zijn leven gebruikt zal worden in uw dienst. Wees met hem, heren. Geef hem vrede, heren, op de beslissing die hij genomen heeft. Maar ook als het gaat over de gemeente, heren, wilt u geven dat ook in de vacature die dan eigenlijk ontstaan is, weer voorzien mag worden. We bidden voor de kerkenraad, heren, geef ze wijsheid om de gemeente te leiden zoals u het wil. Wees er nabij en vervul ze met uw Heilige Geest. Ten slotte, heren, bidden we voor de wereld waarin we zijn. Eigenlijk hebben we dat al een beetje gedaan. Maar heren, ook als het gaat vanmorgen over onze taak om te zien naar de mensen om ons heen. Heren, we kunnen niet anders zeggen dan dat de wereld in nood is. Maar ook, heren, dat het grootste probleem van mensen is niet dat we soms materieel gebrek hebben of wat dan ook. Maar dat ons echte probleem een eeuwigheidsprobleem is. Mensen hebben het woord nodig. Mensen hebben u nodig, heren Jezus Christus. Daarom bidden we voor de wereld waarin we leven, heren. Laat uw koninkrijk uitgebreid worden. Iedere dag. En wilt u geven dat mensen geraakt worden in hun hart. Maar, heren, ontfermt u zich ook over mensen als het gaat over hun levenssituatie. Als we denken aan mensen die lijden en iedere dag strijden om te overleven. Heren, wees ze nabij. Zo leggen we onze gebeden voor u neer in de naam van de Heere Jezus Christus alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 147. Psalm 105. Psalm 105, de vers 3 vraagt naar de Heere en zijn de sterkte. Vers 22, zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood, verzadigd. En ook het 24ste vers, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Psalm 105 en daarvan de vers 3, 22 en 24. Thank you. geschiedenis van de wonderbare spijziging staat centraal vanmorgen. En als uitgangspunt voor de prediking lees ik u Matthäus 14 en daarvan het 16e vers, het laatste gedeelte. Waar de Heere God zegt, geeft gij hun te eten. Tot zover. Ik geloof dat Matthäus in zijn evangelie wil laten zien dat de Heere Jezus de beloofde Messias is. Degene die straks zal zitten op de troon van zijn vader David om te regeren over heel deze wereld. Tijdens een andere preek over een gedeelte uit een van de evangeliën heb ik daar hier wel eens wat over gezegd, maar ik geloof dat de vier evangeliën eigenlijk een soort van vierluik vormen. En ze horen bij elkaar. En zoals de Heere God in het Oude Testament vier offers gebruikte eigenlijk om de heerlijkheid van de persoon en van het werk van de Heer Jezus voor te stellen, zo heeft de Heere God ook vier evangeliën gebruikt. En als ik denk aan bijvoorbeeld het Johannes-evangelie, dan laat Johannes zien dat de Heere God, dat de Heere Jezus Christus ten diepste God zelf is. Als ik denk aan het Lucas-evangelie, dan laat Lucas vooral zien dat de Heer Jezus Christus de Zoon des Mensen is. Dat Hij echt mens is geworden. En onder de mensen de diepste plaats ingenomen heeft. Marcus laat ons de Heer Jezus Christus zien als de dienstknecht van de Heere God gekomen om de wil van zijn vader te doen. Maar Matthäus laat ons de Heer Jezus zien als de beloofde koning van Israël. En bedenk dan, wat bedoel ik daar precies mee te zeggen? Ik geloof dat het zo is dat de Heer Jezus Christus straks terugkeert naar deze aarde. En dat Hij dan daadwerkelijk de troon van zijn vader David zal bestijgen. Dat betekent Hij zal over deze wereld regeren als de Zoon des Mensen. Ik geloof dat Israël in die tijd eigenlijk het centrum zal zijn van deze wereld. Maar Hij zal regeren over Israël. En zoals de psalm zegt, tot aan het uiterste van de aarde, als de Zoon des Mensen. En de bergen zullen vrede dragen en de heuvels heilig recht, zegt de psalm dan. Als het gaat over de regering van de Heer Jezus Christus als de Zoon des Mensen. Daar ga ik voor de rest niet veel over zeggen, maar het is juist wel van belang voor dit gedeelte en dat zult u straks zien. Dus Matthäus wil zeggen, de Heere Jezus, Hij is de beloofde koning. Daarom begint het evangelie van Matthäus met het geslachtsregister van de Heere Jezus om te laten zien dat de Heere Jezus echt recht heeft op de troon. Hij is uit het huis van David en heeft daarom recht op de troon. En vervolgens beschrijft Matthäus niet de geschiedenis van de herders die uiteindelijk bij de Heer Jezus Christus op bezoek gingen, Maar beschrijft Matthäus de geschiedenis van de wijzen uit het oosten, om maar te onderstrepen, ze kwamen om de geboren koning der Joden te aanbidden. Want Matthäus wil zeggen, de Heer Jezus Christus, het Oude Testament staat er vol van. Ik denk aan Jesaja 32, een koning zal regeren in gerechtigheid over heel deze wereld. En de Heer Jezus Christus is die koning. Als je dan verder gaat in het evangelie, naar Matthäus 3, dan lezen we daar over Johannes de Doper. En toen Johannes, in mijn eigen woorden gezegd, toen Johannes de koning zag, begon hij terstond te preken. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Nu gaat spoedig die tijd aanbreken waarover de profeten gesproken hebben. Dat is die tijd. Als de Heer Jezus Christus als de Zoon des Mensen zal regeren over alles. En inderdaad de bergen vrede zullen dragen, zoals de psalm zegt. Johannes zag de koning en hij begon te preken over het koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En hoewel Johannes dat toen al predikte, is dat koninkrijk nog steeds niet gekomen, want we verwachten de Heer Jezus Christus, die straks zal verschijnen op de wolken van de hemel. Als je dan verder gaat in het evangelie, Matthäus 4, vers 17, ook de Heer Jezus zelf, hij preekte precies hetzelfde, hij was gekomen, en Johannes predikte, het koninkrijk der hemelen is nu nabij. En de Heere Jezus, hij preekte precies hetzelfde. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En als wij denken aan de komst van de Heere Jezus Christus naar deze wereld, ja, dan zeggen we misschien al heel snel, hij kwam om te lijden en te sterven, en dat is waar. Maar het zou goed zijn, een moment, deze dingen even te bezien vanuit de verantwoordelijkheid van de mens. En dat betekent dit. De koning kwam tot zijn volk. De koning kwam tot zijn volk. En welke plaats had hij moeten krijgen? Dat is de troon. De troon. Maar wat zie je gebeuren in het evangelie van Matthäus? In plaats, kun je zeggen, in plaats van dat het volk hem accepteert, is het zo dat de massa van het Joodse volk hem verwerpt. En je kunt zeggen, een cruciaal moment in het evangelie is Matthäus 12, het 24ste vers. En waar de mensen de Heere Jezus Christus uitmaken eigenlijk voor de duivel. En waar ze zeggen in Matthäus 12, het 24ste vers. En maar de fariseeën dit gehoord hebbende, zeiden deze werpt de duivelen niet uit dan door Beelzebul, de overste der duivelen. Dus het is goed om het nu eens zo voor te stellen. De koning, hij kwam tot zijn volk. De profeten hadden over hem gesproken, een koning zal regeren. Maar in plaats van dat het volk hem op de troon zette, zie je in het evangelie gebeuren dat de mensen hem verwerpen. En dat is dan zo'n keerpunt eigenlijk in het evangelie. Matthäus 12, het 24ste vers. En vervolgens zie je dan, In Matthäus 13, dat de Heer Jezus Christus ook wordt verworpen in zijn eigen geboorteplaats in Nazareth. En vervolgens in Johannes 14 lezen we over de dood van Johannes de Doper. En die dood van Johannes de Doper is daar eigenlijk de voorbode
van zijn eigen dood. Want wat ze met Johannes de Doper deden, dat zouden ze later ook met hem doen. De dingen die ik gezegd heb, ik denk dat ze belangrijk zijn, juist om de geschiedenis van de wonderbare spijziging goed te kunnen begrijpen. Heel belangrijk om te zien, de koning kwam tot zijn volk. Maar in plaats van dat ze hem op de troon zetten, hebben ze hem uiteindelijk veracht. En als de Heer Jezus dan hoort, en wij kunnen dan natuurlijk zeggen, jawel, maar deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijn. Ja, absoluut. Wij weten het, het moest ook weer zo gaan, omdat de Heer Jezus Christus moest sterven. Maar nogmaals, bezie het een moment vanuit de verantwoordelijkheid van de mens. En dan zie je, in plaats van dat ze hem op de troon zetten, hebben ze hem veracht. En als de Heer Jezus dan hoort van de dood van Johannes de Doper, dan staat daar in Matteüs 14, het 13e vers. En als Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar te scheep naar een woeste plaats alleen. Dus de Heer, hij vertrok naar een woeste plaats. Je zou kunnen zeggen, hij scheidt zich als het ware af van iedereen. Maar dan staat er, in de scharen dat horende zijn hem te voet gevolgd. Er was iets heel dubbels in die mensen, kun je zeggen. Aan de ene kant was het zo, de massa hoefde hem niet, maar er was nog iets aan de hand, en dat lees je eigenlijk in Johannes 6. Er waren ook veel mensen die hem volgden, maar de Heer Jezus, hij zegt in Johannes 6, het 26e vers, en dan gaat het eigenlijk over diezelfde mensen. Jezus antwoordde hun en zeide, voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Dus je kunt zeggen, er waren op dat moment nog wel heel veel mensen die de Heer Jezus Christus volgden, terwijl de leiders van het volk zich tegen de Heer Jezus Christus gekeerd hadden. Er waren nog heel veel mensen die hem volgden, maar hun hart zat niet op de goede plek, kun je zeggen. Want, zegt de Heer Jezus tegen die mensen later, jullie volgen mij niet omdat jullie tekenen gezien hebben, maar omdat jullie van de broden gegeten hebben. En wat wil de Heer Jezus daarmee zeggen? Een teken is in de Bijbel een wonder met een betekenis. Dus met andere woorden, een teken betekent iets. En de Heer Jezus, hij wilde met het teken van de wonderbare spijziging, wilde hij iets zeggen. Maar de mensen volgden hem niet om de tekenen. Het ging de mensen niet om de bedoeling van het teken, maar het ging de mensen alleen, kun je zeggen, om het wonder. Daarom zegt de Heer Jezus dat zo in Johannes 6. U volgt mij. Niet omdat u... Ik zoek die tekst nog één keer op. Niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. En Johannes 6, het 26e vers, dat gebeurt dan, dit zegt de Heer Jezus, na die geschiedenis van de wonderbare spijziging. Maar het is wel goed om te beseffen dat de Heer Jezus in Matteüs 14, als hij die mensen ziet komen, ze volgen hem. In Lucas 9 staat er dan ook nog. En de Heere, hij verwelkomde ze. Ze waren welkom bij hem. En hij sprak met hen over de dingen van het koninkrijk van de Heere God. En toch kende hij hun hart. En hij wist dat ze hem volgden. Dat ze hem volgden. Ja, meer om de wonderen. En ze wilden mooie dingen zien. Kun je zeggen. Of ze wilden. Je kunt ook zeggen. Het volk zocht naar een Messias. Die daadwerkelijk brood kon geven. En kon zorgen voor economische voorspoed enzovoort. Terwijl de Heer Jezus Christus met dit wonder. Ja, veel meer wilde zeggen. Hij wilde zeggen, ik ben het brood des levens. En zoals ik nu dit letterlijke brood uitdeel en iedereen mag ervan nemen, zo geef ik mijzelf aan deze wereld. En een ieder die van dit brood eet, want ik ben het ware brood, die zal in der eeuwigheid geen honger meer hebben. Maar belangrijk, om terug te gaan naar Matthäus, de Heere, hij kende dus de harten van de mensen. En hij wist dat ze hem volgden om de wonderen. Maar dat ze ten diepste de diepere betekenis van het wonder, van het teken niet zagen. En dan staat daar, en de Heere Jezus uitgaande zag een grote schare. En werd innerlijk met ontferming over hem bewogen. En genas hun kranken. En als het nu avond werd, kwamen zijn discipelen tot hem zeggende, deze plaats is woest. En de tijd is nu voorbij gegaan. Laat de scharen van u, opdat zij heen gaan in de vlekken. En zichzelf een spijzen zullen kopen. Maar Jezus zeide tot hen, het is hun niet van noden heen te gaan. Geeft gij hun te eten. Ja, en u kent de geschiedenis. En vervolgens, en daar kom ik dan straks nog op terug, de discipelen die zeggen, wij hebben hier niet dan 5 broden en 2 vissen. En vervolgens begint de Heer Jezus Christus die enorme schare van mensen te voeden. Er staat alleen de mannen gerekend, 5000 mannen. Dus waarschijnlijk ging het om een groep van meer dan 15.000 mensen daar. En de Heer Jezus, hij begint ze te voeden. Maar je kunt zeggen, dat wat de Heer Jezus Christus hier doet, is eigenlijk meer een belofte voor de toekomst. En dat laatste vind ik enorm, enorm belangrijk. Als de Heer Jezus Christus deze schare begint te voeden, dan is dat eigenlijk meer een belofte. Dan zit daar een belofte in voor de toekomst. Want, lees ik vervolgens in het 20e vers, en zij aten allen en werden verzadigd. En zij namen op het overschot der brokken 12 volle korven. Met andere woorden, de Heer Jezus, hij geeft al die mensen daar te eten. Het was te laat om ze zonder eten naar huis te sturen. En de Heer Jezus, hij voedt die schaar. En vervolgens blijven daar dan nog 12 volle korven over. En dat moet, zou ik willen zeggen, een betekenis hebben. Er zit zoveel symboliek in dit gedeelte, in het evangelie van Matthäus en ook in dit gedeelte. Er blijven 12 volle korven over. En ik geloof dat getal 12 juist te maken heeft met de 12 stammen van het huis van Israël. Er blijven 12 volle korven over voor de 12 stammen van Israël. En zij zullen die ontvangen. Ja, zodra zij de Heere Jezus Christus zullen omhelzen. Je leest elders in het evangelie van Matthäus dat de Heer Jezus zegt: het koninkrijk zal van u worden weggenomen. Waarom? Omdat jullie mij verworpen hebben. Maar voor een tijd. Want zodra jullie zullen zeggen: gezegend, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, dan zal jullie herstel plaatsvinden. Dan zal jullie verlosser uit het hemelse Sion komen. En dan zullen deze 12 volle korven, kun je zeggen, open gaan. De Heer Jezus, hij voedt die scharen. Maar nogmaals, dat wat hij doet, is meer een belofte. Is meer een belofte voor de toekomst. Vanwege die 12 volle korven die er overblijven. En dan zie je staan in het evangelie. Na het wonder van de wonderbare spijziging. Dan staat er, en als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En vervolgens zien we de discipelen op zee midden in de storm. En daarom zeg ik, daar zit zoveel symboliek in. Want als je hier ziet dat de Heer Jezus dan de berg opklimt alleen om te bidden. Je kunt zeggen, de Heer Jezus, omdat hij verworpen is door zijn volk, is hij naar de hemel gegaan. Naar de hemel gegaan. Waar hij bidt voor zijn kerk. En wij, zijn discipelen, je kunt zeggen, we bevinden ons op de zee, midden in de storm. Maar straks zal het zo zijn, en dat lees je dan ook in die geschiedenis, dat de Heere Jezus Christus terugkomt. Dan zal de zee bedaren, kun je zeggen. En dan zullen wij ingaan in de rust die voor ons beloofd is. Ik hoop dat u ziet dat er in deze geschiedenis zoveel symboliek aanwezig is. Israël, verwerpt de Heere Jezus Christus, kun je zeggen. Hier in Matthäus 14, hij voedt de scharen. Maar dit teken is meer een belofte voor de toekomst. Vanwege die 12 korven die er overblijven. Straks zal Israël tot bekering komen. Straks zullen die 12 volle korven open gaan. Maar, en dan kom ik bij de tekst die ik heb gelezen. Maar de Heer Jezus, en dat vind ik dan juist zo'n belangrijk iets, en die boodschap wil ik meegeven. De Heer Jezus, hij is naar boven gegaan. Vanaf vers 22, dan bevinden die discipelen zich op zee. Maar ik vind het ook veelzeggend dat er in het 13e vers sprake is van een woeste plaats. De Heer Jezus, hij ging naar die woeste plaats, en naar een woestijn, kun je zeggen, ja, waar dus geen voedsel is. En je kunt zeggen, terwijl de Heer Jezus Christus teruggegaan is naar zijn Vader, hij is boven, en straks zal hij terugkeren op de wolken van de hemel. Wij zijn hier, en de roeping die de Heer Jezus Christus hier gaf eigenlijk aan zijn discipelen, die geldt voor ons vandaag nog steeds. Juist die oproep: geeft gij hun te eten. Geeft gij hun te eten. En daar zou ik wat langer bij stil willen staan. En je kunt zeggen, de Heere Jezus. En nogmaals, denkend aan de symboliek die aanwezig is in dit hoofdstuk. De Heere Jezus, hij is de berg opgegaan om te bidden. Hij is boven en straks keert hij terug op de wolken van de hemel. En dan zal Israël tot bekering komen enzovoort. Maar ondertussen zou ik willen zeggen, bevinden wij ons nog, terwijl hij boven is, in die woeste plaats, deze wereld, kun je zeggen. En zodra wij om ons heen kijken, zien we zoveel mensen die daadwerkelijk in nood zijn. En dan is de opdracht van de Heere, geeft gij hun te eten. En dan zou ik willen zeggen, als ik denk aan Johannes 6 en waar de betekenis, van het wonder dit is, dat de Heere Jezus zegt, ik ben het brood des levens. En werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft. Dan zou ik willen zeggen, ja, wat betekent dat dan anders? In de eerste plaats geeft gij hun te eten, dat we geroepen zijn. Dat we geroepen zijn om inderdaad het evangelie te delen met de mensen om ons heen. Als ik in de Bijbel lees dat de Heere God wil dat alle mensen behouden worden. En hij wil dat echt. En als ik in de Bijbel ook lees, hoe zullen zij tot geloof komen als er niemand is die hun het evangelie predikt? Dan voel je al, het is onze taak, onze roeping om dat inderdaad te doen. Geeft gij hun te eten. Er is in deze wereld heel veel nood. En straks hoop ik het ook uit te leggen, geeft gij hun te eten. Dat betekent, als we zien dat mensen materiële nood hebben, geen eten hebben of wat dan ook. We zijn geroepen ze te helpen. Maar in de eerste plaats, zo belangrijk, zouden we moeten inzien dat het probleem van deze wereld, kun je zeggen, een eeuwigheidsprobleem is. En de Heer Jezus, hij zei het heel duidelijk. Het is zo belangrijk dat jullie de diepere betekenis van het wonder zien. Het gaat er niet alleen maar om dat ik in staat ben jullie magen te vullen. Maar ik ben het brood des levens. En als je van dit brood eet, dan zul je tot in der eeuwigheid geen honger meer hebben. Dat geldt voor ons vanmorgen, als we nog voor eigen rekening leven, dat de Heere God dat tegen jou zegt, tegen u zegt, luister, ik ben het brood des levens. En wacht toch niet langer, maar eet van dit brood des levens om in der eeuwigheid geen honger meer te hebben. Maar het is ook de boodschap die we hebben voor de wereld waarin we leven. We kunnen soms geraakt zijn door de ellende die we zien in deze wereld. We kunnen ons geroepen voelen om mensen te helpen die in nood zijn. Maar zodra je het hebt over iemand die nog voor eigen rekening leeft, dan weet je, het is belangrijk om die persoon te helpen. Maar als die persoon de Heere Jezus niet kent, dan heeft hij zo'n groot probleem. En dan zal hij tot in alle eeuwigheid uiteindelijk lijden. Ja, op die plaats waar de Heere God niet is. En daarom, ik zou willen zeggen, dat wat de Heere Jezus zei tegen zijn discipelen, geeft gij hun te eten, dat geldt vandaag nog evenzeer. Als het gaat over de week die we ingegaan zijn, laat het uw wens zijn. En ik zou haast zeggen, doe het ook gewoon. Maar praat met mensen over het evangelie, over de Heere Jezus Christus. Neem die taak op je, zou ik haast zeggen, om op zijn minst met één iemand, die niet met de Bijbel is opgegroeid, maar te spreken over het evangelie. Want God wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat. Ook in Johannes 6 zegt de Heer Jezus het vaak zo duidelijk. Johannes 6. En dan denk ik aan wat De Heer Jezus zegt in het 33ste vers, want het brood Gods is Hij die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. God heeft het oog, kun je zeggen, op heel de wereld. En als dat waar is, als dat waar is. Ik vind het zo veelzeggend, hè? In de tweede brief van Petrus, hè? Daar schrijft Petrus over de wederkomst en over het waarom van het uitblijven van de Heere Jezus Christus tot op dit moment. En dan zegt Petrus, acht het voor zaligheid, zegt hij, dat de Heere Jezus nog niet teruggekomen is, want Hij wil niet dat enigen verloren gaan. Dus met andere woorden, de Heere God wil nog dat mensen tot bekering komen. Daarom is Hij nog niet teruggekomen. Daarom is de Heere Jezus Christus nog niet teruggekeerd. En even verder in datzelfde gedeelte, 2 Petrus 3. En daar zegt Petrus iets dat kun je bijna niet begrijpen. Maar hij zegt, terwijl wij de dag van God verwachten en verhaasten. Niet in onze vertaling, maar als het gaat over het Grieks is dat een bijzondere constructie. Maar dan gaat het erover, dan zegt Petrus, wij verwachten en wij verhaasten de dag van God. En dan zou je je af kunnen vragen, maar hoe zouden wij nu de dag van God of de wederkomst van de Heer kunnen verhaasten? Dat kan toch helemaal niet. Maar dan zou ik willen zeggen, ja, misschien maar op één manier. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, als het evangelie overal gepreekt is, dan zal het einde komen. Er is maar één reden, voor de Heer Jezus om nog niet terug te keren naar deze aarde, omdat de laatste nog niet is toegebracht. Dat is de reden. En dat geeft aan hoe belangrijk het is, dat we inderdaad ter harte nemen, wat hier staat. Geeft gij hun te eten. Ik denk dat we er in ons land veel te veel aan gewend geraakt zijn. Dat we de ander gewoon vrij laten. Vaak omdat we zelf ook behoorlijk geseculariseerd zijn, eerlijk gezegd. Er zijn heel veel christenen die in hun hart diepe, diepe twijfels hebben. Als het gaat over een lieve mevrouw of een lieve meneer die altijd goed geleefd heeft enzovoort enzovoort. En misschien ernstig ziek geworden, een enorme lijdensweg doorgemaakt. Maar goed, geen christen. Maar kun je geloven dat zo iemand dan van het een op andere moment zijn ogen opslaat in de pijn, de plek waar wening is en knessing der tanden. En zodra je dat wel gelooft, dat je weet dat uw familielid, dat uw, of wie dan ook, maar je weet dat zodra hij sterft, hij zijn ogen opslaat in de pijn om daar nooit meer vandaan te komen, dat dat echt waar is, dan is dat reden, denk ik, reden om het evangelie te verkondigen. En jezelf daar ook voor over te hebben. Want we zijn vaak zo bang om voor het geloof, denk ik, uit te komen. We kunnen zoveel schaamte hebben, enzovoort, enzovoort. Maar de Heer Jezus, Hij nodigt als het ware ons hier uit in dit gedeelte om ons heen te kijken, naar de scharen te kijken, naar de mensen. En wat is hun grootste nood? Hun grootste nood is dit, dat ze een eeuwigheidsprobleem hebben. Hun grootste nood is dit, dat ze midden in de dood liggen. Ze hebben het brood des levens, de Heere Jezus Christus, nodig. De Heere Jezus maakt duidelijk, ik geef straks mijn leven over in de dood. En juist zo kan ik het voedsel zijn voor mensen, zodat ze het eeuwige leven ontvangen. Nu dat in de eerste plaats. Maar in de tweede plaats zou ik dan willen zeggen, geeft gij hun te eten. Dat mag je dan ook weer hier in dit gedeelte En was het letterlijk zo, hè, dat het laat geworden was. De mensen hadden honger en de Heere Jezus, hij wilde ze niet zonder eten weg laten gaan. En de Heere Jezus zegt, geeft gij hun te eten. Wat je ook mag zeggen, is dat dit er ook helemaal bij hoort, bij de christelijke roeping. En waarom? En misschien moet u die zin dan onthouden, omdat het de Heere God in de Bijbel, of omdat het de Heere Jezus Christus, het gaat hem niet alleen om onze ziel, maar evenzeer om ons lichaam en om onze levenssituatie. En dat zie je telkens in de Bijbel. Het is niet zo dat het voor God niet belangrijk is hoe het met mijn lichaam gaat of zo. Nee, absoluut niet. Het gaat de Heere God om onze ziel, om ons lichaam, om onze levenssituatie, om onze hele persoon. En daarom kan Jacobus ook zeggen, als je mensen het evangelie verkondigt, en je nodigt ze om tot de Heere Jezus te komen. En ondertussen zie je dat ze gebrek hebben aan voedsel of wat dan ook. Ja, dan kan het niet anders. Dan help je ze ook op dat gebied. Omdat voor de Heere God de hele persoon, inclusief zijn levenssituatie, zo belangrijk is. En als het dan gaat over die nood, je hoeft niet lang te kijken om je heen, om zoveel nood te ontdekken. Het gaat dan niet altijd om materiële nood. Maar hoeveel mensen zijn er bijvoorbeeld in psychische nood terechtgekomen, enzovoort, enzovoort. En de Heer Jezus, hij nodigt ons uit in dit gedeelte om ons heen te kijken. En hij zegt, geef gij ze te eten. Help ze. Geef ze wat ze nodig hebben. En laat het niet zo zijn dat je in je leven eigenlijk alleen maar leeft voor jezelf. Johannes, hij zegt dat in zijn brief, als ik moet zeggen wat er in de wereld is, dan zegt hij, dan is dat de hoogmoed des levens en de begeerte van de ogen en de begeerte van het vlees. Met andere woorden, ja, dat kenmerkt de wereld, dat de mens op de troon van zijn leven zit en naar zich toe haalt wat hij graag wil hebben. Zo hoort dat bij ons niet te zijn, maar geef gij ze te eten. Het is goed om te bedenken, dat is maar één voorbeeldje, maar dat het daadwerkelijk zo is, dat iedere minuut bijvoorbeeld er kinderen sterven in deze wereld door gebrek aan eten, puur door de honger. En er is nog zoveel meer nood. En straks zingen we Psalm 108 vers 1. Ik zou dingen kunnen noemen van die bijvoorbeeld gebeuren in Latijns-Amerika met de mensen uit Venezuela bijvoorbeeld enzovoort. En het zijn allemaal mensen die in zekere zin nog bereikbaar zijn voor ons ook. Want de wereld is eigenlijk zo klein geworden vandaag. En daarom is het belangrijk, zo belangrijk om te zeggen. En met de psalm die we straks zullen zingen, mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Heren, hier ben ik. Ik sta tot uw beschikking. Wilt u me gebruiken in uw dienst? En dan klinkt het vanuit de mond van de Heren, geeft gij ze te eten. En natuurlijk in de eerste plaats denken we dan aan de geestelijke nood van mensen. Maar die andere nood speelt ook wel degelijk een enorm grote rol. Hier was het zo, in dit gedeelte, dat de Heer Jezus wist dat de mensen van hem eigenlijk niet veel moesten hebben. Het ging ze niet om de betekenis van het teken. En toch liet hij ze niet zonder eten gaan. Wat ook niet goed is, hè, wat ook vaak gebeurt, denk ik, is dat mensen of organisaties, hè, alleen gericht kunnen zijn op de materiële nood van mensen. En eigenlijk van tevoren al zeggen, wij houden ons niet bezig met evangelisatie enzovoort. En soms zijn dat zelfs bepaalde eisen die gesteld worden. En dan ben je bezig om mensen te helpen die in nood geraakt zijn. Maar ik zou willen zeggen, ja, ook in dit gedeelte, de Heer Jezus maakt gewoon duidelijk. Het werkt niet om de spijzen die vergaat. Ik wilde jullie te eten geven, want jullie hadden honger. Maar het is zo belangrijk, niet bij het materiële te blijven hangen, want het gaat om meer dingen, om diepere dingen. Want nogmaals, ons echte probleem is dat we een eeuwigheidsprobleem hebben. Ik heb het al een paar keer gezegd. En daarom geloof ik, als het inderdaad zo is, als we om ons heen kijken, in Nederland en buiten Nederland, en de roeping voelen om mensen die in nood geraakt zijn te helpen, mensen die honger hebben, mensen die, noem het maar op. Tegelijkertijd is het zo dat we altijd gericht blijven op hun hart. En dat we altijd erop gericht blijven. Dat we hopen, wensen, dat die persoon de Heer Jezus Christus leert kennen. In Cuba ben ik daar ook veel mee bezig geweest de laatste tijd. Ook allemaal voedselprojecten georganiseerd. Eigenlijk omdat mensen daar op het moment echt honger lijden. Als ze een maaltijd krijgen, dat is dan één maaltijd per dag, bewaren veel mensen de helft nog voor de volgende dag om dan ook eten te hebben bijvoorbeeld. Maar dan is het wel mooi dat mensen, Cubanen, berichten schrijven en schrijven, pastoor, we zijn bij zoveel mensen geweest om ze maaltijden te geven. Maar het mooie is dat in al die huizen ook het woord van God binnenkwam. En dat een heel aantal mensen, eentje schreef, we zijn wel bij 150 mensen geweest, maar 10 mensen zijn tot verandering, tot geloof gekomen. En dan zie je dat het samen gaat. Ook al sluiten mensen zich toe voor het evangelie, dat betekent niet dat we ze niet helpen. We worden geroepen om iedereen te helpen. Of ze hun hart nu toesluiten voor God of niet, dat maakt eigenlijk dan niet zo heel veel uit. Maar ondertussen, bij iedere beker koud water die je geeft aan een ander, blijft het wel zo dat wij gericht blijven op zijn ziel. Omdat we weten dat het zo belangrijk is dat elk mens de Heer Jezus Christus leert kennen. De Heer Jezus is naar boven gegaan en daar ga ik mij afsluiten. Hij is naar de hemel gegaan, straks komt hij terug en dan zullen wij ingaan in zijn rust. Maar ondertussen heeft hij bij ons een enorm belangrijke taak neergelegd. Ga niet alleen maar in je studeerkamer zitten. Ga niet alleen maar in de boeken zitten enzovoort. We hebben straks een eeuwigheid om te mediteren. Maar ga ook naar buiten. Kijk om je heen. En zeg tegen de Heer, mijn hart, op hemel majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Heren, wat zijn uw belangen in deze wereld? En schakel me alstublieft maar in. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 22 en daarvan het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofde in het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar. Psalm 22 vers 13.
danken met elkaar. Heren, aan het einde van deze dienst danken voor wat u wilde geven. Heren, wilt u het woord zegenen van deze morgen? Wat is het groot, Heren, dat u naar deze wereld kwam als het brood des levens. Dat u voor ons het brood van het leven bent, juist omdat u uw leven overgaf, Heere Jezus, in de dood. Heere God, wilt u de dienst gebruiken opdat we veel meer voor u zouden gaan leven. Mijn hart is tot uw dienst bereid. We zijn vaak veel te veel geneigd, Heere, om toch voor onszelf te leven. En heel veel anderen maar aan hun lot over te laten. Terwijl u eigenlijk in dit gedeelte ons uitnodigt om eens even om ons heen te kijken. Naar de mensen om ons heen, de nood die ze hebben. En vaak weten we het allemaal heel goed te verwoorden. Wat een mens nodig heeft en hoe dingen zouden moeten veranderen. Maar u zegt dan gewoon, geeft gij ze te eten. Dat is je opdracht. Heere, laat die opdracht in ons hart mogen blijven. In de eerste plaats dat we zouden beseffen, Heere, dat we een evangelie hebben. Het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Het is kracht van u, omdat dit evangelie mensen die in zichzelf dood zijn, in staat is om voor eeuwig te behouden. Heere, zo bidden we om uw zegen over het woord. Vergeef het verkeerde. En Heere, ja, wilt u ons nog een gezegende zondag geven? En geven dat we vanavond andermaal, Heere, naar uw woord mogen luisteren. In de vergeving van onze zonden alleen, om Jezus wil. Amen. Psalm 108, vers 1 is de slotzang. Mijn hart over hemel majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.